laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige machtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, wij danken u dat gij ons het grote voorrecht geeft, dat wij getuigen mochten zijn van de bediening van het sacrament. Wilt gij dit kind behoeden, bewaren, zegenen, beschermen en voeren tot die enige bestemming die gij voor dit kind van eeuwigheid af hebt bedoeld. Heer onze God, wilt ge ook die ouders helpen in de opvoeding van dit kind. En dus opvoeden anders dan pogen te brengen tot u. Heer, wat kunnen ze alleen? Wilt gij hen tegemoet komen helpen en sterken? En ook in hun gezin uw aanwezigheid openbaren. Wilt gij met ons allen zijn? Wil ons een gezegende dienst schenken? Een dienst die gericht is op u en die niet. Zo is dat wij mensen in het duister blijven tasten. Maar wil uw licht ons geven, wil uw woord tot ons spreken, wil zelf spreken. Heer, wij bidden u voor zieken, wilt gij hen genezen, voor eenzame verlatenen, voor alle die lijden. Wil u ontfermen over alle schepselen. Heer onze God, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 13 tot 17. Matthäus 3, de versen 13 tot 17. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgekomen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag een geest Gods nederdalen, gelijk een duif en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 15 in zijn geheel. De tekst van hedenmorgen is uit Matthäus 3, Het 15e vers, Matthäus 3, vers 15. We lezen nu het woord Gods al dus. Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Gemeente des Heren, in het tekstwoord, het woord dat de Heer Jezus uitspreekt als antwoord op de weigering van Johannes de Doper om hem te dopen, staat het woord gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Een ontzaglijk geladen woord. Gerechtigheid. Wat is er veel over gesproken? Wat is er naar verlangd? En wat is er een groot gemis aan gerechtigheid in deze wereld? Hier spreekt Jezus van het vervullen van gerechtigheid. Om hier te maken, in dat woord gerechtigheid, met een van de grondwoorden van de Heilige Schrift. Gerechtigheid, wat is dat eigenlijk? Kunnen het zeggen, waar gerechtigheid heerst, daar is alles recht, daar is alles zoals het zijn moet. Maar als je al hebt uitgesproken zoals alles zijn moet, dan moet er dus een orde bestaan, die wellicht op veel plaatsen, dat ervaren wij, niet verwerkelijkt is, maar die er toch is. Gerechtigheid. Als het woord wordt uitgesproken, dan moet er toch althans een vermoeden zijn van die orde. En als het in de Bijbel daarom gaat, dan wordt er eigenlijk altijd mee bedoeld een orde waarin schepselen een bepaalde rechte verhouding hebben die door God zelf gesteld is. Er is blijkbaar zo'n goddelijke orde die wij hier nog niet of niet meer verwerkelijkt zien of heel gedeeltelijk, soms maar gebrekkig, maar die ordening, die is er, die is, ja, waar is die eigenlijk? We weten van het Rijk Gods, van het Koninkrijk Gods, van iets wat boven deze wereld is, en mensen van alle tijden hebben daarvan geweten, hebben ernaar verlangd, hebben daarvan gesproken. Een van de ontroerendste en diepzinnigste pogingen daartoe zien we in de wijsbegeerte van de Griekse wijsgeer Plato, die meende gezien te hebben een goddelijke ordening die boven de dingen is, in een wereld van ideeën. De Bijbel spreekt er op een onmiddellijkere wijze van. Er is een koninkrijk Gods waarin de wil Gods geschiedt. We kennen de beden uit het Onze Vader. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Daarmee wordt uitgedrukt dat de wil van God, die die goddelijke ordening stelt, in de hemel is. Maar het gebed gaat erom dat die eindelijk ook eens op aarde zal geschieden. Het is dus het tegendeel van een bede van gelatenheid, uw wil geschieden. Nee, als die wil geschiet, dan worden alle dingen anders. Dan worden alle waarden omgekeerd. Het is de meest schokkende bede en het staat het verst af van de gelatenheid. En van het aanvaarden, die juist er niets meer aanvaarden. Maar daar is in het koninkrijk die ordening. Daar is aanwezig wat God bedoelt. En als God iets bedoelt, dan is dat niet een vage gedachte, een vaag verlangen, maar dan is het er. Het is een werkelijkheid. Ja, dat is een heel vreemde gedachte. We kennen in de catechismus die gedachte dat God ons aanziet in Christus alsof we nooit zonde gedaan hebben. En als God ons zo ziet, dan is er ergens in de tijd of in de schepping is zo'n werkelijkheid van ons, zo'n zondeloze werkelijkheid. Zo is het met alle dingen. We vinden het ook in de Bijbel dat er gesproken wordt van de engelen der gemeente. De engelen der gemeente, dat zijn niet de voorgangers, maar dat is de hemelse zijde van de gemeente. Nu, het laat in de gemeente, in iedere gemeente, veel te wensen over. Maar er is in de hemel een volmaakte kant eraan. En als Jezus zegt dat de engelen van de kinderen voor het aangezicht God staan, voor het aangezicht van de Vader, dan betekent dat dat de mens een hemelse zijde heeft, die op een of andere wijze daar al is. Het nieuwe lichaam dat bereid wordt. En dan spreken we van dat koninkrijk Gods. Er is dus ergens een wereld van gerechtigheid. En nog hoger. Die bedoeling, die ordening van gerechtigheid, die is uiteindelijk in God zelf. Want God heeft gedacht en bestemd van eeuwigheid. En alle beschikking van zijn gerechtigheid is niet alleen in een bovenaardse wereld van het koninkrijk, maar is in hemzelf. Maar, gemeente, nu komt de moeilijkheid van ons leven. Dat er is, dat is onze vreugde en onze hoop. Maar het is ook de menselijke verontrusting. Er zijn mensen die zeggen dat de idee van de gerechtigheid, waarin alles recht is, een schepping van de mens is, die de mens ook moet verwerkelijken. Ook. Wat zou die mens een geweldig scheppingsvermogen hebben als dat mogelijk was. En wat zouden we vele verschillende aanpakken van streven naar gerechtigheid aldoor vinden en toch. Er is iets wat de mensheid altijd verontrust heeft, omdat het in werkelijkheid is, boven de dingen waar je nooit meer van los kan komen, waar je al je pogingen en alles wat je doet niet bij in de schaduw kan stellen. Gerechtigheid, het verlangen brandt in ons, want gerechtigheid is juist de verhouding tussen schepselen, maar bovenal de rechte verhouding met God. En u zegt de Bijbel dat er in de oorsprong in deze wereld ook zoiets is geweest. Het wordt uitgedrukt, die toestand, in het verhaal van de Hof van Eden. En we weten daarvan. Het is weg. En we zien al de pogingen die opgericht worden om die gerechtigheid te brengen. Die gerechtigheid, die is daar waar ieder schepsel wordt gebracht of is gebracht tot de bedoeling waartoe God het oorspronkelijk bestemd heeft. En wat is de wereld daar ver van af? Hier spreekt Jezus van gerechtigheid. En van een gerechtigheid die volbracht, ja, er staat, vervuld moet worden. Dat wil zeggen letterlijk, die volkomen gemaakt moet worden. En dat is wat, broeders en zusters. Wij mensen kunnen nog wel zo ver komen dat we zeggen, ja, we moeten in ons eigen leven proberen de dingen recht te zetten. We moeten proberen een goede verhouding met onze medemensen te krijgen en met God. En we kunnen veel in ons streven daarmee bereiken, naar onze mening. Maar de moeilijkheid is altijd weer, bij de beste pogingen is er een tekort. En we heffen die nood van dat tekort heffen we op door te hopen dat het in de toekomst beter zal worden. Er zijn mensen die zo somber worden dat ze het niet meer verwachten. En die het opgeven, die zeggen, je moet ermee leren leven. En er is een hoop dat het in de toekomst zal veranderen. Er is een koninkrijk Gods dat komt. En waarin alles in deze wereld zal opgenomen worden. En de gerechtigheid zal komen. Ja, broeders en zusters, dat is een hoop waaraan de mensheid zich vastklampt. En de Bijbel geeft die belofte en we mogen erom bidden. Uw koninkrijk komen. Het staat in het Onze Vader. En het is ons zeker beloofd dat het zal komen. En als Jezus ervan spreekt, van het vol worden, van het volkomen worden van de gerechtigheid, dan spreekt Jezus ook van die toekomst. Stelt u zich voor dat het in deze wereld zo zal worden dat alles omgekeerd wordt en dat alles zo zal zijn zoals de liefde Gods, zoals de gerechtigheid Gods het wil. Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen. Een wereld zonder zonde. En daarom zonder vergankelijkheid. en daarom zonder dood. Een wereld van volheid, van volmaaktheid, van goddelijk licht, van stralende heerlijkheid. Het is ons bijna niet voor te staan. Wilt u er enig besef van hebben? Het is wanneer we het allergelukkigst zijn. Wanneer de beste dingen van ons leven op ons afkomen. Dan kun je in de verste verte er een vermoeden van krijgen. Omdat het hoogste geluk van ons in deze wereld een afschaduwing is van de toekomst. Maar wij streven ernaar om die toekomst te bereiken. En geslacht op geslacht willen trachten. En heeft kritiek op vorige geslachten. En als dat geslacht dan zelf aan de beurt is om de gerechtigheid te verwerkelijken, dan zien we altijd alleen maar enkele symptomen, enkele stukken zeer gebrekkig naar voren komen. Het probleem is er. Hoe zal de gerechtigheid, hoe zal het koninkrijk Gods in het leven van de enkeling en in het geheel komen? Want om het leven van de enkeling gaat het ook. We spreken altijd over de grote wereld waarin de gerechtigheid moet komen. Mijn broeders en zusters, hoe staat het nou met de gerechtigheid in uw leven? Probeert het. U wil aan ieder het zijne geven. En ook in je eigen leven. En je wil je er soms volkomen voor inzetten. Er zijn mensen die het hun hele leven doen. Maar wat is er in ons leven nog buiten de gerechtigheid? Wat is er nog veel donker? Wat is er veel gebrekkigs? Kortom, wat is er veel beneden de maat? We weten het dat het anders moet. We zetten ons ervoor in, ook in de grote wereld. Maar het grote probleem is, hoe kan het bereikt worden? Moeten we altijd met het gemiddelde tevreden zijn? Of met een stuk? Of kan het komen, en daar heb ik eigenlijk nog niet eens over het belangrijkste gesproken van de gerechtigheid. Want nu denken we aan een toekomst. Denken we aan een mogelijkheid van verandering. En die richtende toekomst is open. Maar er is in verband met het probleem van de gerechtigheid, broeders en zusters, iets wat veel en veel moeilijker is op te lossen. Het verleden. Daar is het verleden, daar zijn dingen gebeurd. In die hele wereldgeschiedenis. Vreselijke dingen. Zo verschrikkelijk. Dat ons bewustzijn erbij bezwijkt en wij het niet durven te stellen. Wat een onrecht is er geweest. Moord, wreedheid, pijn. Een berg, en we zeggen de vergetelheid. Het is voorbij. En broeders en zusters, als je dit zegt, dan verklein je de zaak. Want als je het wegstopt in een vergetelheid, dan neem je het niet ernstig. En denk eens in je eigen leven. Wat is er wat niet meer goed te maken is? En zo is het vol. En Jezus spreekt van het vervullen van gerechtigheid. Dat betekent dus dat het gaat om die toekomst van het koninkrijk Gods. En het gaat ook om dat verleden. dat zo ernstig genomen werd. Weet u hoe ernstig? Er is iemand geweest, een wijsgeer, die op een heel diepzinnige wijze in een beeld uitgedrukt heeft wat het verleden van de schuld van de mensheid en van alles wat wij gedaan hebben aangeeft. Je moet je zo voorstellen, als er een kind omgebracht is op wreedaardige wijze, hoeveel maal is dat in de geschiedenis gebeurd, dan waardeer je dat verschrikkelijke niet voldoende. Dan weet je niet hoe verschrikkelijk het is als je niet stelt dat het niet één keer gebeurt, maar dat het oneindig veel malen zal terugkeren en iedere keer weer zal gebeuren. Iedere daad die een mens doet is van zo'n oneindige betekenis en heeft zoveel gevolgen dat je je moet voorstellen bij alles wat je doet, dat het oneindige malen zal terugkeren. Dan, als je die vreselijke gedachte je eigen gemaakt hebt, dan weet je pas wat schuld is. Dan weet je pas wat verantwoordelijkheid is. Dan weet je pas wat er gebeurd is. En dat is de schuld en de zonde van het verleden. Natuurlijk zijn het ook de goede dingen die van een dergelijke waarde zijn, dat je ze moet zien alsof ze eeuwig terugkeren. Maar dan pas ga je zien wat gebeuren, wat handelingen, wat gebeurtenissen in de geschiedenis en in je leven zijn. En als een mens daaraan denkt, waar moet je dan heen? Dan heb je nooit meer rust. Kunt toch ook geen rust hebben bij wat er gebeurd is? Denk je in een verhaal, wat ik noem maar niet verschrikkelijk, van een schrijver als Dostojevski, die Russische schrijver gaf. Klein jongetje, waar wilde honden tegen opgehitst zijn. En een ventje is verscheurd. En er hebben mensen bij gestaan. Moet je niet gaan zeggen, dat is voorbij. Zoiets gaat nooit voorbij. Dat is van zo'n verschrikking. Dat mag je niet wegstoppen in het verleden. Nu, met dit beeld kunnen we vele beelden aan toevoegen, ook in ons eigen leven. En wat doe je daarmee, gemeente? Dat is niet uit te boeten. Zelfs als een mens oneindig veel keren terugkeren. Men spreekt van die zogenaamde reïncarnatie, terugkeren in deze wereld. Dat men opnieuw geboren wordt, dan vermeerdert men in ieder leven, als dat zo zou zijn, zoveel de schuld, dat van een uitboete geen sprake zou kunnen zijn. En nu moet u even denken, in dat verband, wat ik u nu uitgesproken heb, komt Jezus tot Johannes de Doper. Johannes de Doper doopt de mensen de doop van de bekering. Hij zegt, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Nu moet het anders worden. Nu moeten mensen zich keren naar God, opdat het koninkrijk in deze wereld mogen komen. En daartoe moeten ze belijdenis doen van hun zonde. Wat is belijdenis doen van hun zonde? Wat Johannes de Doper hier stelt, het is dat wat ik gezegd heb. Belijdenis doen van zonde, dat is niet meer even opsommen wat er is gebeurd. Belijdenis van zonde is dit, dat je de zonde van jezelf, van je voorgeslacht, van de mensheid, waaraan je deel hebt, en alle schuld, dat je die ziet alsof ze eindeloos herhaald wordt, alsof ze aanwezig is. Dat is belijdenis van zonde. En het is verpletterend. Dat is sterven, vandaar die handeling doop. We hebben zo even dat kindje gedoopt. En we hebben dat zo vaak meegemaakt, maar wat het eigenlijk is. Ondergaan in de dood, in de doodswateren. Oordeel Gods over de ongerechtigheid. Alles wat voorgeslachten verricht hebben, het staat er alsof het eindeloos herhaald is. Het is niet in een in de vergetelheid verdwenen. Het is er. Belijdenis van zonde. Gedoopt, ondergedompeld in het water en eruit opgeheven worden. Het is een symbool. Maar waar is de werkelijkheid? En nu komt Jezus. En die wil ook door Johannes gedoopt worden. Johannes weigert en zegt, ik moet door u gedoopt worden. Waarom doet Jezus dit? Wat is de zondebelijdenis van Jezus? Niet zijn eigen zonde. Want Jezus was zondeloos. Maar de belijdenis die Jezus geeft, is die van het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat wil zeggen, Jezus heeft alles, alle onrecht van de hele geschiedenis, van alles wat ooit gebeurd is, bewust in zich opgenomen. Jezus heeft zijn ogen voor niets toegesloten. Wij mensen leven bij de camouflage. Wij kunnen de verschrikkingen van de zonde en van alles wat er is en het onrecht dat geweest is, niet verdragen, vandaar de vergetelheid. Jezus heeft het beleden, heeft het in zich opgenomen. En dan zegt hij tot Johannes, laat nu af. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Nu komt de eerste vraag, gemeente, wat betekent dat woordje ons? Waarom spreekt Jezus hier in het meervoud? Ja, zeggen sommige mensen dan, dat is een kwestie van de zogenaamde pluralis majestatis, vorstelijk. Vorsten spreken in het meervoud. Wij, Juliana, koningin bij de gratie Gods. Dat is een vorstelijke uitdrukking, die we gelukkig nog kennen. Maar zo is het hier niet bedoeld. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, dat is gericht tot Johannes de Doper. En hier stuiten we op een geheim van de wereldgeschiedenis, dat ons, dat meervoud, God heeft in de wereldgeschiedenis een volk uitverkoren, dat de gerechtigheid moest volbrengen. Dat is het uitverkoren volk. Dat is het volk van Israël. Het moet leven volgens de Torah, volgens de geboden. En dat betekent in de rechte verhouding tot God en tot de medemens en tot het medeschepsel. En dat volk, dat is niet alleen bestemd om die Torah te doen. Maar dat volk moet ter wille van de zonde van de andere volkeren lijden. Er is een kracht van Gods wegen gegeven, broeders en zusters, en wij kunnen dat met ons gevoel een weinig aanvoelen, maar met ons verstand eigenlijk niet begrijpen. Er is in het lijden een macht om invloed te krijgen op het verleden. Dat is iets heel geheimzinnigs. Dat lijden, plaatsvervangend lijden, offer brengen, zelfoffer, heeft een macht, een verzoenende macht, op het onherroepelijk gesloten verleden. is dat het verschrikkelijke van de verkiezing van Israël. Dat het heeft moeten leiden in de eerste plaats voor waar het tekort kwam. Waar het zondigde. Maar Israël heeft ook moeten lijden om verzoening tot stand te brengen voor wat in het verleden is gebeurd. Het is een ontzaglijke taak. Israël lijdt voor de zonde van de volkeren. Dat is het geheim wat u steeds in de Bijbel vindt, wie het boek Job wil begrijpen. Die verstaat dat Job Israël is. Job lijdt. En pas kunnen de vrienden van Job gered worden. Als Job voor hen offert. En voor hen bidt. We hebben daar pas over gesproken. En Jesaja 53. Dat slaat in de eerste plaats op het volk van Israël. Als een lam werd hij ter slachting verleid. En tenslotte slaat het op de Messias die komt. Maar de hoofdstukken vanaf 49, als u ze naleest, spreken ook van Jesaja 49. Spreken duidelijk over het volk dat plaatsvervangend lijdt. En als het volk niet genoeg het kan opbrengen, dan is er een kern in dat volk, de zogenaamde recht. Vaardige. Want lijden geeft aan, duidt in een richting van een andere betekenis van het woord gerechtigheid. Namelijk gerechtigheid betekent ook rechtvaardiging. De gerechtigheid kan rechtvaardigen het onherroepelijke. Dat gebeurd is. En u zegt Jezus, het betaamt ons alle gerechtigheid en alle rechtvaardiging van wat onherroepelijk gebeurd is, te vervullen, te volmaken, ons. Het wil zeggen, wie zijn die wij? Het is het volk van Israël. Het zijn de rechtvaardigen. En ze kunnen het niet. Ze hebben wel de taak. Maar ze kunnen het wel. Als die ene hun koning is. Daarom zegt Jezus. Het betaamt ons. Hij, de Messias. Met zijn volk tezamen. Om alle gerechtigheid te vervullen. Jezus zegt hier dat hij is gekomen om die onmogelijke taak van het uitverkoren volk en van de rechtvaardigen, die mensen die in bijzonder verkoren zijn, om te lijden voor anderen, om juist daar zich mee te verenigen. Opdat het onmogelijke, wat onmogelijk is in het volk en in de rechtvaardigen, om dat mogelijk te maken. Dat doet Jezus. En daarom zegt hij, niet het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen, het betaamt ons. En nu komt hij de vraag, waar je eigenlijk niet omheen kan. Hoe doet Jezus dat dan toch? Want er is toch dat verschrikkelijke, onherroepelijke verleden en de toekomst is er nog niet. Wat is Jezus nu toch eigenlijk komen doen? Heeft die verandering teweeg gebracht? Ach, u moet letten op de doop. Wat is de doop? Doop is afdaling. In de doodswateren, in de diepste diepte. Het water, weet u wat dat is in Israël? Het water is een, wij noemen dat met een vreemd woord, een symbool een gestalte krijgen van een bepaalde werkelijkheid. Het water is het doodswater, maar het water is ook de tijd. Vandaar dat in de hemel gesproken wordt van de glazen zee. Daar gaat de tijd niet meer verder. Die stroomt niet meer als water. De tijd is het water. Jezus daalt af in het water van de Jordaan. Dat is in de tijd, ook in het verleden. Al dat verschrikkelijke, onherroepelijke wat in uw en mijn leven is gebeurd, en van onze voorouders, en van alles, al die ongerechtigheid, daalt Jezus in af om het te rechtvaardigen, dat wil zeggen, om het goed te maken. En nu de vraag, ja, ik probeer, en dat is een ondankbaar werk hoor, broeders en zusters, een ondankbaar werk, want de mensen willen vaak veel liever termen, onbegrepen termen horen. Maar ik tracht het u duidelijk te maken met de grootste moeite en natuurlijk stuntelig, want het kan niet anders, om te zeggen wat er nou eigenlijk gebeurt. Hoe kan het nou veranderen? Ja, gemeente, als Jezus komt, dan is dat God afdaalt en aanwezig is in de duisternis van het onherroepelijke, van de ongerechtigheid, van wat nu is, van wat was. Maar heeft u nooit eens gezien, als er een licht komt, een stralend licht, over de moeilijke, over de verschrikkelijke dingen van het leven, dat je alles anders ziet. En u heeft trouwens gezien dat je heel grote schilders hebt, die bijvoorbeeld een voorwerp schilderen dat in een bepaald licht wordt gesteld. Dan is het hetzelfde voorwerp. Maar nu bijvoorbeeld dat doopvond daarvoor, waar die zon op schijnt, dat is toch heel anders dan dat het donker is, als het licht komt. Nu, als nu God aanwezig is, de heerlijkheid Gods komt in dat leven, in dat verleden, in die wereld van ons, ook dan schijnt er nog niets te veranderen, maar alles wordt in een ander licht gezien. Moet u zien, uw lijden, het verleden waar u niet mee klaar kan komen. Als er een ander licht overvalt, als je er niet alleen in bent, als die hoge, heerlijke, stralende, liefdevolle en tegelijk vernietigende heerlijkheid Gods daar overvalt, Dan is er nog niets veranderd, maar je verwerkt het op een heel andere wijze. En licht rechtvaardigt ook. Goddelijke aanwezigheid maakt alle verhoudingen anders. Ach, dat is toch het geheim waarom die martelaar het konden uithouden. Guido de Brij, ik heb erop gewezen. De man die de geloofsbelijdenis heeft opgesteld. Moet u toch denken, die man die was blij dat hij naar de brandstapel moest, dat hij verbrand zou worden. Want dat zag hij als een eer die hij van God kreeg om als martelaar te sterven. Nou, daar zijn wij toch ver vanaf. Waarom kon die man dat? Omdat die aanwezigheid Gods zo sterk was. Die vlammen waren die vlammen. Maar het was anders. Oh, de aanwezigheid Gods maakt alles anders. En die is zo weinig intens dikwijls bij ons. Vandaar dat we zo lijden en zoveel smart hebben. Maar Jezus daalt af. Veranderd door zijn aanwezigheid. Door dat licht de verhouding. O broeders en zusters, als hij in ons leven komt, dan gaan we de dingen, ook de zogenaamde onherroepelijke dingen, anders zien. Er valt een ander licht over. Maar daarbij blijft het niet. Het is niet alleen dat we alles anders gaan zien door dat licht. Maar dat licht van Jezus' aanwezigheid maakt ook alles anders. En het begint eerst in uw leven als die grote verandering in je leven gaat komen. Het begint eerst met een andere kijk die je op de dingen krijgt. Maar een andere kijk, als je de dingen ziet in een ander licht, die veranderen de dingen, je verleden verandert. Vergeving der zonde door het bloed van Christus, dat is niet dat God door de vingers ziet, maar dat het licht, het andere licht dat er overvalt, de kracht van het leven van het bloed van Jezus verandert de dingen. Verandert je leven. Je ziet het eerst anders, maar het andere zien verandert de dingen. En je hebt daarin, zoals de apostel Paulus zegt, een onderpand des geestes in die eerste veranderingen van het anders zien. En die weinige kleine veranderingen die in je leven doorkomen, zijn vaste en zekere tekenen dat het Koninkrijk Gods komt. En dat het verleden, het onherroepelijke verleden, ook goed gemaakt is. En nu heb ik gesproken van het ondergaan van deze dingen. Nu zijn er enkele mensen die geroepen zijn, zoals het volk van Israël, om zo verbonden met Jezus te zijn, dat ze lijden, ook voor anderen. Niet dat zij het doen, maar in verbinding met Jezus. Als navolgers kunnen ze dat doen. En dat is het wonder wat je soms ziet in de gemeente, bij namelozen, bij oude zielen, die of andere mensen, of jonge mensen, die op welke wijze dan ook lijden, dat ze weten, dit lijden heeft te maken met het verzoenend lijden van Jezus. Niet dat het hetzelfde is, het is alleen een innige verbinding met hem. En Jezus gebruikt ze om een greep op de wereld te krijgen. Dat is het laatste. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik gesproken over het woord van Jezus. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij is gekomen om het onrecht, het onherroepelijke, te rechtvaardigen. Dat is een wonder. Een aanbiddelijk wonder. Dat geen theorie kan blijven. Maar dat gestalte kan aannemen. In uw en mijn leven. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, vers 1. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.